In verband met de huisbezoeken deze mededeling. Aanstaande dinsdagavond, zo de heren wil, zal er huisbezoek gedaan worden bij J. van Eck en P. Wessels. En ook op dinsdagavond bij L. Arendsman in Stad aan het Haringvliet en W. Berghof in Den Bommel. En ook weer op dinsdagavond bij J. Arendsman in de Dominee Montijnstraat en de familie Post in Oude Tongen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 31ste psalm het eerste en het derde vers. Onze schriftlezing is uit de profetie van Jeremia, hoofdstuk 31, de versen 1 tot en met 14. Jeremia 31, vers 1 tot en met 14. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 126. 126, vers 1. Jeremia 31, terzelfde tijd spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommelen en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria, De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: maakt u lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen, doet het horen, lof zingt en zegt: o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Zie, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijde der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Hoort des Heere woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn en zegt: hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Daarom zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en ouden tezamen. Want ik zal hun rouw in vrolijkheid veranderen en zal hen troosten en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Ons belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij mogen vanavond weer verder lezen in onze Heidelbergse catechismus. Met elkaar weer opnieuw opslaan, de eerste zondag, nog steeds de eerste vraag en het eerste antwoord. Nadat we vorige week met elkaar gezien hebben wat de enige troost beide in leven en sterven is. Namelijk dat ik met lichaam en ziel beide in leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Willen wij vanavond de volgende zin nemen. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaalt en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Zover. Laten wij eerst God zegen bidden. Heere, het is tot u dat wij ook aan de avond van deze dag nog mogen komen. Voor de tweede maal is er gelegenheid om te horen datgene wat tot onze vrede dient. Het woord dat gij gegeven hebt mag ook vanavond weer verkondigd worden. En we mogen vanavond in bijzondere zin stilstaan bij dat werk dat de Heere Jezus Christus heeft gedaan om zijn volk te verlossen, om zijn volk te bevrijden, om de zonden van zijn volk te kunnen wegnemen. Heere, die boodschap die zo centraal staat in uw woord mag ook vanavond weer centraal staan in de prediking. En dan bidden wij van u dat wij met een hart mogen luisteren waarin iets van de waarachtige begeerte mag zijn om de dingen die we vanavond horen ook persoonlijk te mogen kennen. En niet alleen verstandelijk te kennen, niet alleen op een intellectuele wijze in staat zijn daar wat over te zeggen en daarover mee te praten, maar dat wij in ons leven de kracht van dat bloed mogen ondervinden. Heere, u weet hoe nodig dat is. U weet dat beter dan dat wij dat weten. Doordring en overtuig ons allen ervan, Heere, dat het zo noodzakelijk is om achter dat bloed te schuilen en de kracht van dat bloed in ons leven te ondervinden. Van nature zijn we zo hopeloos verloren in zonde en schuld en in slavernij. En niemand kan zichzelf eruit bevrijden. Dat is uw werk, Heere. Dat is een werk dat door God, door de drie-enige God gedaan moet worden. En alleen door hem gedaan kan worden. En daarom, Heere, wij smeken u dat gij het ons leren wilt voor de eerste keer in ons leven. Of bij vernieuwing tot u te vluchten met die nood, met die schuld, met die gevangenschap. Opdat wij mogen zoeken dat heil deelachtig te worden dat gij, o Heere, verworven hebt. En als gij ons in beginsel aan die zaligheid deel hebt gegeven, als gij tot de ziel gesproken hebt, als gij met uw geest in het hart gewerkt hebt, Heere, dan is nodig dat u opnieuw dat oog des geloofs verlicht, zodat het opnieuw mag zien op dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Ja, dan is het nodig in het leven van uw kinderen dat zij meer en meer van de rijkdom en van de volmaaktheid van dat offer van Christus mogen aanschouwen, opdat zij in hem en in hem alleen alles mogen vinden voor de tijd, maar zeker ook voor de eeuwigheid. En daarom bidden wij van u, Heere, dat gij aan ons allen gedenken wilt. U kent onze noden, wilt gij ze genadig vervullen uit die volheid die bij u is. Ook vanmorgen, ook nog vanavond moeten wij belijden, net zoals vanmorgen, dat er geen enkele verdienste aan onze kant is, Heere. Als wij om zegeningen bidden, zegeningen ook voor ons geestelijk welzijn, dan vragen wij om verbeurde, verzondigde weldaden. Doordring ons daar ook van, opdat wij ons niet zouden verheffen en opdat wij niet zouden menen iets te zijn en iets te hebben en iets te bezitten wat we u kunnen aanbieden, maar opdat wij het leren mogen, Heere, om als armen en nooddruftigen, als hulpbehoevenden, ja als bedelaars tot u te gaan. Dat is iets wat ons niet ligt, dat is iets wat we zeker niet begeren, dat heeft geen enkele aantrekkelijkheid en geen enkele schoonheid of glans om als een bedelaar aan de poort des hemels aan te kloppen en lege handen uit te steken en het te erkennen: Heere, we hebben niets wat u behagen kan, maar niettemin, het is de enige weg des behouds. Het is vernederend. Het is vernederend voor onze hoogmoed en voor onze trots en voor ons besef, voor ons gevoel van eigenwaarde en voor onze zelfhandhaving. Dat moet er allemaal aan, Heere, en dat is pijnlijk en dat is inderdaad ook vernederend, maar geef ons genade om gewillig die weg te gaan en die plaats in te nemen, daar waar wij niets zijn. Waar wij onszelf leren verloochenen, waar we onszelf leren beschuldigen en waar we het vonnis der wet leren aanvaarden. Waar wij buigen onder uw oordeel en waar we het horen, Heere, met oor en met het hart. Dat de wet ons schuldig stelt en dat er geen gerechtigheid in de mens is. Opdat we daar ook mogen leren dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Opdat we het mogen leren dat Hij door zijn volkomen offer een gerechtigheid heeft verworven en dat Hij die door zijn Heilige Geest uitdeelt en schenkt. Zodat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u mag wonen. Heere, gedenk ons in uw gunst en bedien ons uit uw volheid. Ach, wij zijn in onszelf onbekwaam, onbekwaam ook om uw woord te verkondigen en onbekwaam om uw woord te ontvangen. We maken als we luisteren naar uw woord en als we uw woord spreken, zo vaak ook de verkeerde toepassing. Zo vaak een toepassing voor een ander in plaats van voor onszelf. En we verstaan uw woord zo vaak op een verkeerde wijze. We leggen het zo vaak verkeerd uit, Heere, en daarom ook in de prediking van uw woord en in het ontvangen van uw woord. En in de toepassing van uw woord op ons eigen hart en leven hebben we zo nodig dat u ons door uw Heilige Geest verlicht en leidt. En dat u door uw Geest onze gedachten en onze woorden regeert en bestuurt. Zegen daartoe hem die uw woord zal verkondigen. Geef hem alles wat hij nodig heeft om het op de rechte wijze te doen. Op een wijze die u welgevallig is. Dat is ook iets wat geen mensenwerk is, Heere. En wat geen mens presteren kan. Maar wilt gij hem door uw geest bekwamen. En wilt gij ons allen door uw geest zo bearbeiden, Heere. Dat als het woord tot ons komt, het door ons ook mag worden verstaan en ontvangen. Opdat het woord mag vrucht dragen in ons leven, uw naam tot verheerlijking en tot grootmaking van uw deugden. Heere, wij bidden u andermaal voor, om uw zegen op alle arbeid in uw koninkrijk. We leven in een wereld waarin Satan overste is. Zo zegt ons uw woord en zo laat ons ook de werkelijkheid zien. En er zijn wat krachten van boosheid en verderf aan het werk. En er is wat dat zich opmaakt om het woord van u en het werk van u en het volk van u te verdrukken en uit deze wereld weg te drukken. Heere, deze wereld is een wereld niet alleen vol met leed en ellende. Niet alleen een wereld vol angst en vrees en gevaar en nood en dood. Maar deze wereld is bovenal een wereld die in het boze ligt. En Heere, nu is het al onmogelijk om aan de ellende in deze wereld een einde te maken. Maar zeker is het onmogelijk om deze wereld en haar inwoners te verlossen van die macht van het kwaad en van de boosheid. Het enige wat in die omstandigheden nog de weg kan wijzen. Het enige wat in zulke toestand nog licht kan verspreiden. Dat is het woord van u, o God. Niet een mensenwoord, hoe goed bedoeld ook. Niet een woord van een wijze, het woord van een van de koningen of van de presidenten van deze wereld. Hoeveel wijsheid daaraan ook ten grondslag mag liggen. Maar dat zijn allemaal mensenwoorden. Zelfs de woorden van de grote der aarde zijn woorden van mensen. En wat weet een mens? En wat kan een mens? Heer, het probleem van de zonde, van de schuld, van de vervreemding van God. Het probleem van de kloof die er is tussen schepper en schepsel. Het probleem van het gescheiden zijn van God onze maker. Het probleem dat ten grondslag ligt aan alle andere problemen. Wij lossen het met elkaar niet op. Heere, uw woord alleen is de waarheid. En uw woord alleen is de wijsheid. Uw woord is het enige woord dat spreekt van uw genadewerk voor een wereld verloren in schuld. God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En daarom, dit slaan als aardrijks einde gade, hoe onze God zijn heil ons schenkt. Laat dat woord dan verkondigd mogen worden in een duistere wereld. Hoe gij heil bereid hebt, hoe gij verlossing geschonken hebt, hoe gij uw Zoon gezonden hebt in deze wereld en hoe het bloed van Jezus Christus gevloeid is. Heere, laat dat woord verkondigd mogen worden over de lengte en over de breedte der aarde. En geef dat dat woord gehoord mag worden en dat het geloofd mag worden. Paar aan dat woord dan de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. En maak het een zegen in het midden der aarde. Opdat er nog velen die nu nog in de duisternis leven, verblind, vervreemd ook van God en de dienst van God, mogen komen tot de kennis van het licht, tot de kennis van het waarachtige leven. Opdat zo ook in deze wereld, in onze dagen, het nog mogen worden gezien en bevestigd. Dat de Heere Jezus Christus regeert. En dat Hij door zijn woord en geest zich een gemeente verkoren ten eeuwige leven vergadert uit alle geslachten der aarde. Heere, wij bidden u, wilt gij zo uzelf verheerlijken en daartoe ook gebruik maken van alle arbeid die verricht wordt om uw evangelie uit te dragen. En geef dat in dat opzicht ook uw kerk getrouw bevonden mag worden. Laat uw volk de verkondiging van het evangelie toch niet alleen overlaten aan wat ambtsdragers die gij in uw kerk hebt aangesteld. Maar geef dat aan ieder die het van de Heere geleerd heeft, het ook uit mag dragen waar gij hem of haar een plaats gegeven hebt. Zegen zo alles wat op uw zegen wacht. Denk ook aan alles wat in nood is. Aan alles wat in ellende vertoeft. Aan alles wat in rouw gedompeld is. Andermaal is er een familie in ons midden, Heere, om de rouw in de kerk te brengen. En met elkaar voor uw aangezicht te verschijnen, nu gij in hun midden gesproken hebt, door een hunner uit de dood weg te nemen. Een geliefde vrouw en moeder, een dochter, een zuster, en in wat andere relaties zij ook tot haar hebben gestaan. Heere, wij bidden van u, of gij deze familie gedenken wilt. In al de noden die er zijn, in al het verdriet dat er kwam, in al het lijden dat op hen komt. Heere, er is geen weg van beneden naar het hart. Er is geen weg van de mens uit. Een weg waar langs troost geboden kan worden en uitzicht gegeven kan worden. Het moet ook in dat opzicht weer van de Heere komen, van boven. En laat dan hun aller hart naar u de Heere mogen uitgaan. En laten ze hun verdriet aan u mogen bekendmaken. En laten ze mogen leren, Heere, dat gij het zijt, van wie ook in deze omstandigheden hulp en kracht verwacht mag worden. Geef dat datgene wat er in hun kring gebeurd is, dat lijden dat ze eerst hebben gezien en dat gevolgd is door het sterven, dat toch vrucht ook mag dragen in hun leven. Dat het niet te vergeef, zij Heere, deze ervaring, maar dat het inderdaad ook uit mag drijven tot u. Omdat het ook voor hen, ja voor ons allen geldt, dat eenmaal die dag zal aanbreken waarop wij zullen worden opgeroepen om uit dit leven uit te gaan en u de Heere te ontmoeten. Dat we dan bereid mogen zijn, Heere, als die dag aanbreekt en als aan onze deur de dood aanklopt, omdat onze tijd daar is, dat gij ons dan bereid zal mogen vinden, o Heere. Bewaar ons voor een onverwachte, bewaar ons voor een onverzoende dood. En geef dat zo ook in deze familiekring, als wel in het midden der gemeente, de roepstemmen nog mogen worden verstaan, wilt gij ze daartoe heiligen aan het hart. Nogmaals, Heere, wij bidden van u om uw genade en om uw zegen, om uw geleide en om uw troost in het leven van de rouwdragenden. Denk aan ons allen, Heere. Ook aan hen die niet naar de kerk kunnen komen. Aan hen die ziek zijn. Of aan hen die vanwege de ouderdom niet meer de gang naar uw huis kunnen maken. En die met ons verbonden zijn en meeluisteren via de kerktelefoon. Gedenk aan een ieder onzer, Heere. Nadat u weet dat we nodig hebben. En bijzonder willen wij ook aan u opdragen. De vader van haar die overleden is en die zelf ook in het ziekenhuis werd opgenomen. Heere, u kent hem, u kent zijn vrouw, u kent hen allen in uw alwetendheid, maar u kent ook de noden van het hart. Denk aan die man in het ziekenhuis, Heere, zijn lichamelijke omstandigheden en zijn geestelijke noden. We dragen ze allen aan u op en wij bidden, wilt gij genadig voorzien. Heere, hoor ons zo. Naar de grootheid van uw ontferming, niet doende naar onze verdiensten, want dan is er geen hoop en geen verwachting. Maar vergeld ons naar de rijkdom van uw barmhartigheid om Jezus wil. Amen. Psalm 116, het tweede, derde en het vierde vers, 116. Nadat in het begin van het eerste antwoord van onze Heidelbergse catechismus gezegd is wat de enige troost is in leven en sterven beide, wordt in het vervolg van dit antwoord aangetoond in de eerste plaats hoe die troost realiteit geworden is. Die troost is, ik ben het eigendom niet van mezelf, maar van Jezus Christus, mijn getrouwe zaligmaker. Wel, als dat beleden wordt, dan mag de vraag gesteld worden, hoe zijt ge dat dan geworden? Wie heeft u tot het eigendom van Christus gemaakt? En dat is de vraag die beantwoord wordt in dat gedeelte dat vanavond voor ons ligt. Waarbij wij dan gewezen worden op het werk van de Heere Jezus Christus. Op het werk van de tweede persoon van de drie enige God. Verderop in dat antwoord worden wij gewezen ook op het werk van de eerste persoon van de drie enige. En op het werk van de derde persoon. Vanavond gaat het om het werk wat Christus, wat de Zoon van God gedaan heeft om zijn volk tot zijn eigendom te maken. En dat wordt aangeduid in twee woorden, twee werkwoorden. Wat heeft de Heere dan gedaan? Wat heeft de zaligmaker Jezus Christus gedaan? Hij heeft met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald. En hij heeft mij uit alle heerschappij des duivels verlost. Hij heeft dus betaald. Hij heeft gekocht. En hij heeft ook verlost, bevrijd. Waarom heeft hij dat gedaan? Waarom moest hij dat doen? Wel, omdat zonde tweeërlei veroorzaakt. Zonde veroorzaakt schuld, vandaar de noodzaak van betalen. Zonde veroorzaakt ook slavernij, en vandaar de noodzaak van bevrijden of verlossen. En de mens die zondaar geworden is en die dus schuld heeft en in slavernij is terechtgekomen, heeft niet de mogelijkheid om zichzelf uit die banden te bevrijden. Hij kan niet zijn eigen schuld betalen. Hij kan zich ook niet zelf uit zijn gevangenschap verlossen. Dat kan alleen de Heere. Dat kan alleen God. En het evangelie verkondigt ons, en de prediking verkondigt het ons ook vanavond, dat de Heere dat inderdaad gedaan heeft. Hij heeft voor die dubbele consequentie van de zonde een oplossing gevonden. Hij heeft betaald en verlost. Hij heeft, zegt dit antwoord, voor al mijn zonden volkomen betaald. Voor al mijn zonden. Ja, want dat is de oorzaak ervan. Daar ligt het probleem. Mijn zonden. Hebben we dan Gods wet niet verbroken? Zijn we dan niet tegen de wil, tegen het recht des Heren ingegaan? Hebben we dan niet met onze daden getoond dat die wet des Heren door ons niet geacht en geëerbiedigd wordt? Zijn er dan geen zondige daden in ons leven? En hebben we het ook niet met woorden uitgesproken dat die wet die God wel gegeven heeft door ons niet geteld wordt? Zijn onze woorden ook niet veelal zondige woorden? En dan onze gedachten. Met ons gedachtenleven hebben we ook gedaan wat de Heere verboden heeft. Met onze gedachten zijn we ook tegen de wil des Heeren ingegaan. En zo zijn er zonden. Zonden die we gedaan hebben door te doen wat God ons verboden had. Zonden die we begaan hebben door na te laten wat God ons geboden had. Want de wet is niet louter negatief, nee, zeker niet. Gods geboden hebben ook een positieve kant. en een positieve inhoud. En de Heere houdt het ons voor wat hem wel behagelijk is en wat hij van zijn schepselen verwacht. Zeker als hij zijn schepselen zo wel doet en met zegeningen overlaat. Dan mag de Heere toch verwachten dat die schepselen hem zullen liefhebben, hem zullen eren, hem zullen dienen en vrezen. Dat die schepselen zullen doen wat hij heeft ingezet. Dat hun hart naar hem zal uitgaan. Dat hun leven aan hem zal worden gewijd. En ach, we moeten weer zeggen, daar hebben we gefaald. Daar hebben we schrikkelijk gefaald. Niet alleen hebben we gedaan wat God verboden had, maar we hebben ook nagelaten wat de Heere geboden had. En in zo menig opzicht staan we schuldig door de zonden van bedrijf en door de zonden van nalatigheid. En al zouden we alleen die laatste groep van zonden nemen, dan was er al voldoende reden om inderdaad te zeggen, te belijden, ons leven is vol zonden. Daar zijn zoveel zonden. Hoe menigmaal hebben we de Heere vergeten? Hoe menigmaal hebben we hem niet geëerd? Hoe menigmaal kwam het aanbod van zijn genade tot ons en hebben we het licht geacht? Hoe menigmaal hield de Heer ons zijn wil voor en hebben we die wil en die wet des Heeren versmaad omdat we die lastig vonden of omdat die wet niet accordeerde met ons eigen inzicht en met ons eigen verlangen? Hoe vaak is het woord tot ons gekomen in de belofte van het evangelie en hebben we ons in ongeloof van dat woord afgekeerd en zo hebben we bij alle zonden die er toch al waren ook nog de zonde van ongeloof gevoegd. Al mijn zonden. Ja, er is zoveel in ons leven dat ons schuldig stelt. En zelfs onze beste werken, die zijn ook nog met zonden bevlekt en daarom onvolkomen. Wat kan een mens? Wat kan een mens doen? Wat kan een mens zeggen? Wat kan een mens denken? Zelfs het beste wat hij zegt of wat hij doet of wat hij denkt is voor God nog onvolkomen. Het is allemaal doortrokken van de zonde, want de zonde kleeft eraan. De zonde woont immers van binnen. Hebt u dat al eens gezien in uw leven? We spreken vanavond over de enige troost. En die enige troost is onder andere dat de Heere Jezus vooral mijn zonde volkomen heeft betaald. Maar wat betekent dat? Wanneer zien we de waarde van dat betalende werk van Christus? Wanneer? Wel, als wij zeker ook kennis hebben gekregen aan die zonden waarvoor betaald moest worden. En daarom, omdat we dat moeten kennen, omdat dat ook ingezien en ingeleefd moet worden, daarom maakt de Heer, en dat hoort bij het werk dat hij doet, daarom maakt de Heer een zondaar met zichzelf bekend. En daarom doet de Heer het beleven dat we zondaren zijn. En zodat we gaan verstaan dat we schuldig zijn tegenover God. En waar dat beleefd wordt, waar de zonde ingeleefd wordt, de schuld wordt gezien, daar kunnen we met niets anders meer getroost worden dan met het evangelie van het bloed van Christus. Zie, als dit element uit de prediking verdwijnt en als dit element ook uit de beleving in de gemeente gaat verdwijnen, dan krijg je vanzelf een oppervlakkig geloofsleven. En dan kan zelfs de duivel je nog zalig maken. Ja, zeker kan de duivel ons nog zalig maken. Want die kan ons nog bemoedigen en die kan ons nog troosten en die weet nog wel een woord uit de schrift op te diepen om ons gerust te stellen. Maar waar de zonde zonde wordt, daar weet de duivel niets meer te doen. Want daar gaat die ziel verstaan dat hij wat anders nodig heeft dan alleen maar een bemoediging hier of een bemoediging daar. Daar heeft hij God zelf nodig. Want dat probleem van zijn zonde en van zijn schuld is zo groot en het is zo onoverkomelijk dat alleen God er raad op weet en er wat aan doen kan. En dan moet ik hebben de kracht van dat bloed van Jezus Christus. Waar de schuld schuld wordt. En waar de zonde beseft wordt als breuk, een inbreuk maken op Gods heiligheid. Waar de zonde beseft wordt te zijn een ongehoorzaamheid aan de wet van de Allerhoogste Koning. Een opstaan tegen de Allerhoogste Majesteit. Daar kan ik niet anders gered worden dan door het bloed dat verzoening moet doen voor al mijn zonden. En met zo'n boodschap kan alleen God troosten. Gemeente, we staan schuldig. En wat betekent het dat we schuldig staan? Dat betekent dat er betaald moet worden. Niet waar, schuld correspondeert op betalen. Als schuld onvereffend blijft, als de schuld niet betaald wordt, dan ben je altijd een schuldige. De enige manier om van je schuld af te raken is betalen voor die schuld. Zo eist ook Gods wet. Betaal me wat geschuldig zijt. En hoe moet je betalen? Ja, hoe moet je betalen? De schuld die er ligt tussen de Heere en je ziel, die schuld die is zo groot, die schuld die is zo zwaar, die schuld die is zo onmetelijk groot en zwaar, dat je daarvoor betalen moet door het dragen van de straf. En die straf is tijdelijk en die straf is eeuwig. En dat rantsoen moet er toch zijn. Dat rantsoen moet er toch zijn. Wie kan dan zalig worden? Want wie kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd of eeuwigheid voldoen? Wie? Ziet u, en hier komt nu de noodzaak van een goddelijk ingrijpen. Hier moet de Heere voor verlossing zorgen. Want hier staat het ganse mensdom machteloos. Met alles wat u zou willen en denken en proberen en doen, het is allemaal tekort. Het rantsoen dat betaald moet worden om van de schuld verlost te worden, ach, dat bezitten we niet. Hier moet de Heere ingrijpen. Hier moet de Heere voor uitkomst zorgen. En God heeft dat gedaan. Hij heeft zijn Zoon gezonden in deze wereld. En Christus kwam op deze aarde voornamelijk om dat werk van betalen te doen. Ik weet wel, hij deed meer. Hij deed veel meer. Hij heeft wonderen gedaan en tekenen verricht en gesproken en gepredikt en noem maar op. Maar het doel van zijn komst was in de eerste plaats om te betalen die voor die onmetelijke hemelhoge schuld van zijn volk. En hoe kwam hij betalen? Hij die alles bezit in hemel en op aarde. Hij aan wie goud en zilver toebehoort. Hoe heeft hij betaald? Met al het goud, met al het zilver dat hem toekomt? Nee. Niet met goud, niet met zilver, niet met een of ander kostbaarheid. Hoe dan heeft hij betaald? Met zijn dierbaar bloed. Met zijn bloed. Het kon niet anders. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Want de mens die zondigt, die moet sterven. Die heeft zijn leven verbeurd. Zal er een zondaar ooit gered kunnen worden? Dan moet dat gaan doordat een ander zijn leven voor hem geeft. Zijn bloed voor hem stort. De Zoon des mensen kwam om die prijs der zielen, dat rantsoen aan God te voldoen. En wat is dat rantsoen? Zijn leven wil hij geven tot een rantsoen voor velen. Zijn bloed moest vloeien. Was er een andere weg? Nee. Het moest via de dood van de Zoon van God. Denk daar toch nooit licht over. Wij zijn, ik weet het wel, wij zijn aan deze klanken zo gewend en deze dingen zijn ons zo vertrouwd. Daar zijn wij bij groot geworden, althans de meeste van ons, daar zijn wij bij opgevoed. En we weten van Christus en van zijn kruis en van zijn bloed en van zijn offer en van dat lijden en van... We weten dat de noodzakelijkheid er is van verzoening door voldoening. En al die termen hebben we wel vaker gehoord. Maar het gevaar is er dat we het er door al die termen en door al die uitdrukkingen en doordat we het zo goed weten, het vergeten op ons te laten inwerken wat het betekent dat Christus met zijn dierbaar bloed voor alle zonden volkomen heeft betaald. Wat betekent dat voor Christus? Maar ook wat betekent dat voor God de Vader? Hij heeft zijn zoon afgestaan. Hij heeft zijn zoon naar deze aarde gezonden. Hij heeft zijn zoon aan deze wereld overgegeven. En zijn zoon is getreden in het strijdperk met de vorst der duisternis. Hij is gekomen in een leven vol ellende en vol smart. Hij is gekomen in een wereld vol vijandschap en ongeloof en boosheid. God de Vader heeft zijn zoon niettemin aan dat alles overgegeven, terwijl hij zijn zoon zo lief had. Hij heeft hem afgestaan van zijn hart. Het liefste wat de Vader bezat, heeft hij overgegeven, niet alleen maar aan de vijandschap en de boosheid en de lasteringen van de mensen, maar hij heeft zijn zoon, zijn enige geboren, veelgeliefde zoon, ook prijsgegeven aan de macht van Satan en hel. Hij heeft hem overgegeven aan de dood des kruises. Hij heeft, zo zegt Paulus in Romeinen 8, zijn eigen zoon. Wat houdt dat in? Zijn eigen zoon niet gespaard. God de Vader heeft zijn zoon, die hij lief had, met alles van zijn goddelijk hart, niet gespaard, maar heeft hem overgegeven in de dood. En wat betekent het voor de Heer Jezus Christus? Het betekent, ach, en ik kan het alleen maar aanstippen, maar ik kan het wezenlijke ervan, zoals hij het beleefd heeft en doorleefd heeft, natuurlijk niet onder woorden brengen. Maar het betekent voor hem niet alleen maar dat hij gehoond werd, niet alleen maar dat hij bespot werd, niet alleen maar dat hij pijn in zijn lichaam en in zijn ziel moest dragen, maar het betekende ook dat hij van stap tot stap meer en meer verdrukt werd. Dat de toorn Gods al meer hem het bloedige zweet in de hof ging uitpersen. Dat de toorn van God in al zijn volheid op hem kwam toen hij hing aan het vloekhout van Golgotha, waar hij zijn bloed moest geven, toen hij de drinkbeker tot de laatste druppel moest drinken. Zijn bloed moest vloeien, zijn leven moest van hem wijken, het werd van hem genomen en het werd uit hem uitgedreven. Waarom deed hij dat dan? Was er dan toch iets lieflijks en iets beminnelijks en iets aantrekkelijks in het volk voor wie hij dit alles op zich nam? Nee, er was geen aantrekkelijks, er was geen lieflijks, er was geen beminnelijks in hen. Maar hij deed het omdat zijn Vader zijn volk aan hem gegeven had. In de stilte der eeuwigheid was de vraag gesteld, wie is het die met zijn hart borg voor hen zal worden? En toen heeft Christus zich bereid verklaard om dat werk van een borg te doen. En een borg doet betalen. Hij gaat kopen. Hij gaat de schuld vereffenen. En toen heeft de Vader gezegd, dan geef ik deze die ik verkoren heb aan u, mijn zoon. Zorg voor hen. En zorg dat er niemand van hen verloren gaat. En de zoon in liefde tot zijn Vader en liefde tot het volk dat de Vader verkoren heeft, heeft ze aangenomen uit de hand des Vaders. En zo is hij gegaan, de weg naar Golgotha, de weg naar de diepten van de buitenste duisternis. Want hij had hen ook lief, ondanks dat ze geen lieflijks en beminnelijks hebben. Hij had ze lief, met een eeuwige liefde. Met een soevereine liefde, met een goddelijke liefde. Hij had hen lief, niet om iets in hen of iets aan hen of iets gedaan door hen. Maar hij had hen lief omdat de Vader hen lief had en hen verkoren heeft tot zijn volk. En zo heeft hij zich gegeven voor hen. Ja, voor hen. Zo heeft hij zijn bloed gegeven voor hen. Zo heeft hij betaald voor al hun zonden. Voor al hun zonden. Voor hun dadelijke zonden. En voor hun aangeboren zonden. Voor de grote zonden. En voor de kleine zonden. Maar vergis u niet, wat is groot en wat is klein. Wij kunnen daar anders over oordelen dan God. Groot, dat zijn godslasteringen en echtbrekingen en noem maar op. Ach, is het geen grote zonde als Israël tegen de Heere opstaat en tegen de Heere murmureert. Ja, dat is een grote zonde. Nochtans geeft God op dat moment water uit de rotsteen. En een andere keer daalt vuur uit de hemel en wordt een hoofdman met zijn 50 verteerd. En wij zeggen, wat hebben ze nou eigenlijk gedaan? Het was maar een kleinigheid. Dus bij God is groot en klein nog anders dan met onze maatstaven gemeten. Maar alle zonden van verleden en heden en toekomst, de Heere heeft voor al die zonden volkomen betaald. En als dat gebeurd is, dan moet de wet zwijgen, dan moet Satan zwijgen. Volkomen is er betaald, volkomen is de schuld vereffend. Niets is er onverzoend en onbetaald gebleven. God komt aan het werk van Christus dat hij doet. Niets tekort. En dat is de troost waar deze belijder in onze catechismus zichzelf mee troosten mag. Waar hij mee getroost wordt. Vanuit het woord van de Heere. Voor al zijn zonden betaald. Al zijn zonden. Geen enkele uitgezonden. De zonde van vroeger. De zonde van de jeugd. De zonde van later. De zonde van de ouderdom. Al mijn zonden. Volkomen betaald. Nou, maar dat kan een mens lichtzinnig maken om er zo over te denken. Daar kun je toch makkelijk misbruik van maken. Daar kun je toch makkelijk een antinomiaan mee worden. Als je het zo zegt, voor al mijn zonden betaalt ook de zonde van het heden, ook de zonde van de toekomst. Daar kun je toch misbruik van maken, nietwaar? Ja, je kunt natuurlijk overal misbruik van maken. Er is geen tekst in de Bijbel of we kunnen hem misbruiken. En zoveel van de woorden God zijn al misbruikt en worden misbruikt. De duivel kan ons van alles misbruik laten maken. Maar wie waarlijk iets verstaat van de dure prijs waarmee Christus zijn volk gekocht heeft. Wie er iets van verstaat wat Paulus zegt tot de Korintiërs, gij zijt duur gekocht. Die zal die genade Gods niet licht opvatten. Die kan in eigen waarneming en besef diep gezonken zijn. Ver afgeweken. Dieper gevallen dan beesten en duivelen. Maar die kent ook de weg terug. Die kent ook het ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Die kent ook het berouw. En die heeft ook gekregen een afkeer van de zonde. Een afkeer van de zonde. En die kan er niet meer vrede mee hebben. Want die weet één ding, van de zonde moet ik af. Van de zonde moet ik af. Want de zonde vermoordt mijn ziel en onteert mijn God en zaligmaker. En die kent geen rust in zijn leven, zolang er nog zonde in hem overgebleven is. Die verstaat ook de gevolgtrekking die Paulus maakt op dat woord, gij zijt duur gekocht. Hij zegt, verheerlijk dan God. In uw lichaam en in uw ziel, welke goden zijn. Want dan wordt dat bloed dierbaar. Dierbaar, dat is kostbaar. Dat bloed wordt zo groot in waarde. Zo oneindig groot in waarde. Met dat bloed is mijn schuld weggenomen. Met dat bloed is mijn zaligheid gekocht. Met dat bloed is de vrede voor mijn hart betaald. Met dat bloed is verzoening met God tot stand gekomen. Dat bloed is meer waard dan goud en zilver. Dat bloed is meer waard dan alle schatten, geestelijk en natuurlijk op deze wereld. Dat bloed is meer waard dan alles wat de wereld ooit zou kunnen bieden. Het wordt het dierbaar bloed, het dierbaarste wat er op aarde ooit geweest is. Het bloed van mijn heiland, van mijn getrouwe zaligmaker, die me zo uitnemend heeft lief gehad, dat hij zichzelf gegeven heeft tot in de dood. Kan ik tegen dat bloed zondigen? Kan ik tegen die liefde van de heiland zondigen? Kan ik dan toch nog de zonde aan de hand houden? Wat ben ik dan voor een hardleers, voor een onwaardig, voor een verdoemelijk schepsel? Dan komt de begeerte om inderdaad, zoals Paulus zegt, God te verheerlijken. En geen misbruik te maken van deze leer van vrije genade. Weet u van de dierbaarheid van dat bloed af? Kent u de dierbaarheid, de kostbaarheid, de waarde van dat bloed? Weet u, er staat ook in de Bijbel dat het mogelijk is. En dat is een verschrikkelijke mogelijkheid. Maar niettemin, de schrift zegt het ons en dus is het waar. En dus komt het voor. Wat? Het komt voor dat mensen dat bloed van Christus, dat zo kostbaar is dat er niets mee te vergelijken is, zo dierbaar, dat mensen dat bloed van Christus onrein achten. Gemeente, er is niets zo heilig in de wereld dan dat bloed. Bloed dat door God is aangenomen als een volkomen betaalmiddel voor al de zonden. God heeft daarop neergezien en een welgevallen erin genomen en toen tot zijn zoon gezegd: het is genoeg. Dit bloed bedekt de zonde van al mijn volk. Dit bloed bevredigt mijn toorn. Dit bloed vervult mijn gerechtigheid. En dan zijn er mensen die van zulk bloed zeggen, door de houding die ze aannemen, door de woorden die ze spreken, dat bloed is onrein. Dat bloed, dat tel ik niet. Dat bloed, dat veracht ik. Dat bloed, dat versmaad ik. Wat verschrikkelijk om tegen dat dierbare bloed van Christus te zeggen: ik heb het niet nodig. Ik begeer het niet. Hoe kun je dat ooit voor God verantwoorden? Hoe kunnen we dat voor God ooit verantwoorden als we dat kostbare bloed dat in de prediking van het woord in het midden van de gemeente druppelt, hoe kunnen we het verantwoorden als we dat bloed onrein achten? O, doe toch uw ziel geen geweld aan, wees toch geen vijand van uw eigen zaligheid. Val de Heere te voeten en smeek hem om genade om dat bloed dierbaar te leren achten. Dat is het eerste wat de Heere Jezus gedaan heeft. Hij heeft betaald. Maar er was een ander gevolg van de zonde, hebben we gezien. De zonde leidt niet alleen tot schuld. De zonde leidt ook tot slavernij. De zonde brengt ook in gevangenschap. We zijn onder de heerschappij van de duivel. En de duivel heeft een knecht, de dood. En de dood heeft een prikkel, waarmee hij de mensen altijd weer voordrijft. En die prikkel is de zonde. En die zonde heeft een kracht. En de kracht van de zonde is de wet. En zo is de mens een slaaf geworden van de duivel, van de dood, van de zonde en van de wet. En zo is een mens voortdurend in vrees. En weet u, vanwege deze toestand van slavernij helpt het niet wat je ook tegen de mens zegt. Het helpt niet wat je tegen de mens zegt. Want hij is een gevangene en zijn meester is een tiran. En die tiran is een misdadiger. En de duivel verblindt de ogen en verduistert het hart. Spreek tot die gevangene van vrijheid. Predik hem de vrijheid die er is door het geloof in Jezus Christus. Verkondig hem dat in het bloed van Christus betaling is van de schuld. Het blijft hem allemaal gelijk. Of hij het hoort of niet hoort, er mag een rimpeling in zijn leven komen, maar het blijft allemaal zoals het is. Hij blijft in de banden des doods, hij blijft een gebondene. Dood en zonde en duivel hebben hun greep op hem en ze oefenen hun vreselijke macht en ze laten niet los. Zo is het toch. Als ik u zo pas iets zei van het wellijden van de Heer Jezus Christus en van het bittere lijden en de bange dood die over hem kwam. Als het evangelie ons spreekt van hem die voor de rechter Pilatus gestaan heeft. En die met de geeselriemen is uitgerekt geworden. Als we in het evangelie horen van het lam Gods dat onschuldig aan het vloekhout is genageld. Als we horen in het evangelie hoe toen Christus aan het kruis hing, de hemelen verduisterd werden en hoe er duisternis kwam over de ganse aarde. Als we horen hoe de natuur ontsteld is en de aarde beefde en de rotsen scheurden en de graven geopend werden. Dan breekt ons hart bij dat alles nog niet. Als we horen de bange klacht die Christus uitspreekt tegen Gethsemane. Mijn vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Als we horen dat hij zegt tegen zijn discipelen, mijn ziel is geheel beangst tot de dood toe. Als we hem horen klagen in de duisternis dat zijn vader hem verlaten heeft. Als we de dierbaarste klanken van het evangelie horen, de meest ontroerende tijding van goddelijke liefde voor zondaren, het verandert ons niet. Want we zijn onder het geweld van de duivel. Je kan onder de meest ontroerende boodschap zitten, maar als de kerk uitgaat, dan gaat ieder zijn weegs. En er is straks geen indruk meer over. Komt dat? Omdat we gevangenen zijn, slaven, en de duivel zal ons wel vertellen wat we moeten luisteren, en hoe we moeten luisteren, en waarnaar we moeten horen. De duivel zal ons wel leiden op de weg naar het verderf. En wij geven ons gewillig over aan zijn leiding. En daarom, u ziet, er moet nog meer gebeuren dan alleen dat werk van betalen. Er moet ook nog een verlossing zijn. Een bevrijding. Niet alleen moet de schuld betaald worden. Maar de heerschappij des duivels moet gebroken worden. Dat moet ook gebeuren. We moeten bevrijd worden. De klauwen van de duivel die ons gevangen houden moeten ons los gaan laten. De macht van de zonde waarin we verstrikt zitten, moet ons vrij gaan laten. De strik moet losbreken. En wie kan dat doen? Alweer zeg ik, dat kan alleen God. En dat heeft God gedaan. In en door zijn Zoon. En opdat we de Zonen Gods ook in dit opzicht en het werk van Christus ook in dit opzicht nodig gaan krijgen, daarom laat de Heer het een zondaar voelen dat hij in de banden des doods is. Daarom laat hij hem iets inleven van de angsten der hel bij tijden. Daarom laat hij hem iets zien van zijn onmacht, van zijn ellende in de gevangenschap, opdat hij uit die kerker zou gaan roepen, opdat hij uit die gevangenschap zou gaan bidden, Heere, voer mijn ziel uit de gevangenis. Daar wordt het beleefd dat de Heere moet ingrijpen. Daar wordt de nood gevoeld en er wordt uit de diepten geroepen. Uit die diepte riep de dichter met wie we gezongen hebben, Psalm 116. Toen hij klaagde over de banden en over de strikken die hem gevangen hielden. En toen hij in die nood en vanuit die gevangenis zeide, och Heere, gedenk mij, red mij, verlos mij. En langs die weg gaat de mens ook iets verstaan van dat tweede element van het werk van de Heere Jezus, van de verlossing, van de bevrijding. Hoe heeft de Heere Jezus dat gedaan? Hoe heeft hij die macht van Satan verbroken? Wel, in principe heeft hij dat gedaan toen hij als het vrouwenzaad op Golgotha de kop van het slangenzaad vermorzelde. Het leek allemaal een nederlaag. Het leek allemaal af te lopen. Zo dachten de Joden, zo dachten de discipelen. Het leek allemaal te mislukken. Het werk van Christus, het was alles één grote mislukking. De Emmausgangers zeggen het later tegen de Heere Jezus, die ze op dat moment niet herkennen. Wij hoopten dat deze degene was die Israël verlossen zou. Maar met andere woorden, die hoop is vergaan. Zo hopen we nu niet meer. Het is allemaal voorbij. Het was een droom. Het was zelfbedrog. Maar terwijl alles leek te mislukken, is het toch in de diepten der hel, door de vorst der duisternis ervaren, dat Christus overwinnaar was. Toen de hel tekeer ging tegen Christus, en toen het slangenzaad de verzenen van Christus vermorzelde, toen heeft Christus door zijn dood en bloedstorting Satan een dodelijke wond toegebracht. Hij heeft hem zijn kop vermorzeld. Christus is in het huis van de sterke binnengedrongen. En hij heeft hem zijn vaten ontroofd. Hij heeft hem op eigen terrein tegemoet getreden en hem daar verslagen met een beslissende slag. Christus heeft de gevangenis gevangen genomen. Christus heeft de machtige zijn vangst ontnomen. De duivel kon tekeer gaan, maar Christus heeft toch overwonnen. En van die overwinning heeft hij gewaagd nog voor hij ging sterven, toen hij met grote stem uitriep: het is volbracht. Alles wat de Vader me gegeven heeft, is volbracht. Ook dat werk dat me te doen stond, namelijk om de kracht van Satan te binden en degene die in Satans macht zijn te bevrijden, om de werken van Satan te verbreken. Zo heeft hij het gedaan en zo wordt dat werk van Christus toegepast. Daar waar een ziel in banden is, waar de nood ondervonden en gevoeld wordt, waar Satans macht drukt, waar de angsten ons gevangen nemen en waar nochtans de ziel roept tot God, toen hoorde God. En het mag beleefd worden dat de Heere de sterke is en dat de Heere Satan schelt en dat de Heere in vrijheid doet uitgaan nadat hij de strik heeft doen breken. Het wordt ervaren dat de Heere een God is die alle macht bezit in hemel en op aarde en dat Jezus Christus zijn koninklijke heerschappij, zijn eeuwige triomf ook viert in het hart van gebondenen. Niet dat ze dan altijd voor altijd van Satan verlost zijn. Als de heerschappij gebroken is, dan zijn ze geen onderdanen van Satan meer. Zo wordt het bedoeld hier. Maar uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft, dan zijn ze geen onderdanen meer van hem. Maar ze kunnen nog wel last van hem hebben. O zeker, ze kunnen nog wel last van hem hebben. Kent u het verhaal van Christen uit Bunyan's pelgrimsreis, Christenreis, als hij in het dal van de verootmoediging Apollyon ontmoet? Als hij dat monster op zich af ziet komen, dan is het eerste wat Apollyon aan Christen vraagt: waar komt gij vandaan? En waar gaat ge heen? En dan antwoordt Christus: ik ben uit de stad Verderf gekomen, een plaats vol van onheil, en ik ga naar de stad Sion. En dan zegt Apollyon, de duivel: dus ik begrijp dat gij een van mijn onderdanen zijt. Want al dat land is het mijne. Ik ben daarvan de vorst en de God. Hoe komt ge ertoe uw koning van uw koning weg te lopen? Ware het niet dat ik hoop dat gij mij nog langer dienen zult, dan zou ik u met één slag ter aarde slaan. En dan zegt Christen: het is waar. Ik werd in uw gebied geboren. Maar uw dienst was hard en uw loon zo gering dat niemand daarbij in leven kan blijven. Want het loon dat de zonde geeft is de dood. En dan probeert Apollyon in het leven van deze christen, van deze man die al aan zijn greep ontsnapt is, van deze man die niet meer onder zijn heerschappij is, dan probeert Apollyon toch nog in het leven van christen weer voet aan de grond te krijgen. Dan probeert hij aan te tonen hoe dwaas christen gehandeld heeft, maar tegenover al die aantijgingen houdt christen vol dat hij nu een andere meester dient en dat hij die nieuwe meester niet begeert te verloochenen. En dan doet Apollyon deze poging. Maar ge zijt hem reeds ontrouw geweest. Hoe kunt ge dan verwachten van hem loon te ontvangen? En als christen dan vraagt, maar waarin ben ik dan ontrouw geweest? Dan weet Apollyon al de zwakke punten en al de gebreken en al de zondige nalatigheden in het leven van christen op te noemen. Dan zegt hij toen, ge pas op reis waard, zijt ge bezweken daar ge in de poel moedeloosheid bijna gestikt zijt. Daarna zijt ge verkeerde wegen ingeslagen om van uw last bevrijd te worden, terwijl ge had moeten wachten totdat uw vorst het van u had afgenomen. Ge hebt zondig geslapen en uw kostbaar goed verloren. Ge waart bijna geneigd om terug te keren toen ge de leeuwen ontdekte. En wanneer ge van uw reis vertelt, van wat ge gehoord hebt en van wat ge gezien hebt, dan zijt ge van binnen begeerig naar ijdele roem in alles wat ge zegt en doet. En het is allemaal waar. Een christen kan alleen maar zeggen, dat is alles waar. En nog veel meer wat ge niet genoemd hebt. Maar omdat hij niet langer onder de heerschappij van Apollyon is, mag christen er ook aan toevoegen, maar de vorst die ik eer en dien is barmhartig en gaarne vergevend. Maar wat meer is, deze gebreken kleefden mij reeds in uw land aan. Daar heb ik ze ingedronken en ik heb eronder gezucht en ik ben er zeer bedroefd over geweest. Ik heb vergiffenis van mijn vorst ontvangen. En dan heeft Apollyon geen argumenten meer. Maar dan barst hij uit in hevige woede. En dan zegt hij, ik ben een vijand van deze vorst. Ik haat zijn persoon, zijn wetten, zijn volk. En ik ben uitgetrokken met het doel u te wederstaan. En weet u wat in de kracht des geloofs christen dan mag zeggen tegen deze Apollyon? Apollyon, zei christen, weet wat ge doet, want ik ben op de heerweg van de koning, op de weg der heiligheid, daarom wees gewaarschuwd. Zie, dat betekent het om van de heerschappij des duivels verlost te zijn. Niet van de aanvechtingen, niet van de bestrijdingen, niet van de helse macht van de vorst der duisternis, die het altijd weer zal proberen met list, of zoals het verhaal verder gaat, met geweld. Maar wel van de heerschappij. En wie van de heerschappij verlost is, die mag Satan met het schild des geloofs tegemoet treden, om al de vurige pijlen uit te blussen. Wie dat in zijn leven heeft mogen ondervinden, dat de Heere kwam om hem te redden van de strikken des doods en van de angsten der hel. Wie dat ondervonden heeft, dat de Heere de ban heeft gebroken, de strik heeft gebroken, zodat de vogel als het ware vrij mocht heen gaan. Wie dat heeft ondervonden, die mag Satan tegemoet treden, wetende, mijn koning is barmhartig en genadig en ik heb van hem vergiffenis geschonken. En hij die het voor mij begonnen is, zal het voltooien. Hij zal het volleindigen. O zeker, Satan kan het nog benauwd maken. Hij kan het nog bang maken. En vele van Gods kinderen weten wat het is om op zijn zeef te zitten, zoals Petrus het ondervond, op de zeef van Satan, in de greep van de boze. Satan kan soms nog veel kwaad berokkenen. Hij heeft zoveel macht en hij kent de zwakheden en hij kent al de noden. Maar Christus, zal hem nooit toestaan dat een van de zijnen ooit weer in slavernij wordt teruggevoerd. Christus zal het nooit toestaan dat degenen die door hem verlost zijn, weer onder de heerschappij van de boze komen. Satan kan het benauwd maken. Hij weet de zwakke plekken in het leven van al Gods kinderen. Hij kent hun karaktergebreken. Hij kent hun karakterzonden. Hij weet waar ze openstaan voor verleidingen. Waar ze openstaan door hun zwakheid. Maar toch, ze liggen voor rekening van hun verlosser. En ze mogen het ook bij tijden ervaren. Dat de Heer het laat zien dat deze helhond aan een ketting ligt. Zo worden zij bewaard, maar dat is iets wat we volgende week hopen te zien. De vraag waarmee we sluiten vanavond is, dit is het werk van Christus en er is nog veel meer van te zeggen, ik ben me dat bewust. Maar dit is dan iets van het werk van Christus. Hij heeft betaald voor al mijn zonden. Zegt u dat de catechismus na? Het kan niet met minder. Dat moeten we kennen in ons leven. Dat geloofsgetuigenis. O, als u er geen kennis aan hebt, zoek het dan nog. Als hij niet voor uw zonde betaald heeft, er moet toch betaald worden. Moet u het dan zelf doen? Moet u het dan zelf met God in orde gaan maken? Moet u dan zelf die hemelhoge berg van schuld gaan slechten? Moet u dan zelf tot in eeuwigheid de toorn Gods tegen uw zonde dragen? Ach, wie kiest over dwaasde voor het levende dood? Zoek toch die gerechtigheid die in Christus is. Wat zou u weerhouden? Wat kunt u op deze zaligmaker tegen hebben, zeg dat eens. Wat hebt u op deze Christus tegen, die met zijn dierbaar bloed de prijs heeft betaald, die zich tot in de dood heeft gegeven omdat hij zijn volk heeft lief gehad. Wat is er op deze zaligmaker aan te merken? Waarom u hem niet zou lief hebben? Waarom u niet tot hem zou vluchten? Waarom u uw ziel niet in zijn handen zou toevertrouwen? Die mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Stemt u daarmee in? Dat u niet meer onder de heerschappij van die boze tiran, die mensenmoordenaar van den beginne, die zielenverwoester zijt. Maar dat u gekomen bent onder de heerschappij van die andere koning. Van die vorst van Immanuels land. Van de stad des hemels, Jezus Christus. Kent u daar iets van dat de strik brak? Misschien lang geworsteld, misschien lang gezucht in de kerken. Geroepen uit de diepte en toen hoorde God. Wat een wonder als het licht dan opgaat in de duisternis. En als de deur der gevangenis opengaat. Als de koperen grendels verbroken worden. En de ijzeren deuren aan stukken vallen. Wat een wonder als God bevrijdt. En als we onder Christus scepter komen, keer dan ook niet terug onder de heerschappij van de vorst der duisternis. En u die nog in zijn macht bent, u die nog onder zijn heerschappij staat, roep de Heere aan, opdat hij in uw leven zijn macht zou bewijzen. En opdat hij u ook bevrijde uit al die macht van zonde en dood. Om zo deel te ontvangen aan die genade die hij heeft teweeggebracht. Amen. Psalm 34, het 10e en het 11e vers. Heere, ook aan het einde van deze dienst. Van deze dienst waarin wij samen naar uw woord hebben mogen luisteren, mogen wij nog tot u komen. En we mogen u erkennen, Heere, voor het voorrecht dat we hier mochten zijn. Wat een voorrecht is het, Heere, zeker als wij mogen luisteren naar het evangelie van het bloed van Jezus Christus. Wat anders is er in de wereld dat wezenlijk waarde heeft en houdt. Dit alleen kan ons redden van de dood en van het verderf. Dit alleen kan ons redden van de macht der zonde. O Heere, wij bidden van u dat we van ganser harte mogen erkennen dat dat bloed is het dierbaar bloed. Geef dat we dat in de beleving mogen verstaan. En geef dat zo uw woord nog vrucht mag dragen in ons leven. Heere, laat uw volk zich toch in u de Heere mogen verblijden. Voor zoveel onverdiende zegeningen hen geschonken. Ach, dat hadden ze nooit verdiend. Dat hadden ze ook nooit kunnen denken, Heere, dat gij zo voor hen zoudt betalen en dat gij hen zoudt bevrijden. Dat gij in hun nood zoudt inkomen, dat gij hun strijd zou strijden. Ja, dat gij het van begin tot eind voor hen zou willen doen. Wat een wonder van onbegrepen, onbegrijpelijke, ondoorgrondelijke, goddelijke liefde. Niet te peilen, nooit te verstaan, maar wel te aanbidden. Geef dat uw volk vaak gevonden mag worden, Heere, op gebogen knieën in aanbidding voor zoveel grote onverdiende zegeningen. Opdat ze meer en meer mogen zien de dierbaarheid van dat bloed. En door dat bloed mogen worden aangespoord om goden te verheerlijken in lichaam en ziel. Geef dat ze in alle strijd en droefenis, in alle aanvechtingen en bestrijding dan ook het oog op die getrouwe zaligmaker mogen slaan, die het voor hen voleindigen zal. En die hen al bevrijd heeft uit de macht van Satan en die hen zeker een volkomen verlossing zal schenken. Heere, gedenk uw volk en pas uw woord toe aan hun hart. En geef dat ze de schatten die gij openbaart niet ongebruikt mogen laten, maar dat ze die benutten mogen en dat ze die gebruiken mogen, ook in hun pleiten en worstelen met u de Heere. Maar wilt gij ook gedenken aan hen die vreemdelingen van deze dingen zijn, die nog voor eigen rekening staan, o God, word hun te sterk. Buig hun wil, breek hun hart. En geef dat ze zich er ernstig rekenschap van zullen geven, wat ze tot nog toe gedaan hebben met het aangeboden heil, met de zaligheid hun verkondigd, met de Christus die aan hen voorgesteld is. En als ze dan geen andere conclusie kunnen trekken dan dat ze hem tot nog toe versmaad hebben, Heere, maak dat tot schuld. En laat die schuld in de engte drijven, op de knieën brengen, in verootmoediging voor u. Opdat er gebeden, opdat er gesmeekt mag worden om genade, terwijl het nog het heden der genade is. Gedenk ons, Heere, naar de grootheid van uw ontferming en draag zorg voor ons en voor al onze belangen. Wees met ons ook in deze week. En als wij als gemeente op de aanstaande woensdag samen hopen te komen in een uur of in diensten waarin we uw naam mogen danken voor uw zegeningen in gewas en arbeid, wilt gij ons daar ook uw zegen inschenken, opdat het de verkondiging van uw woord nog vrucht mag dragen en opdat we ook waarlijk in die gestalte voor u mogen naderen waarin gij verheerlijkt wordt. Denk aan de arbeid in uw koninkrijk, ook in deze week, in alle takken en in alle soorten van werk, opdat ook daardoor uw naam verheerlijk mag worden, wil ook vanavond nog met ons zijn, als de jeugd van deze gemeente en de bezoekende jeugdvereniging uit Sliedrecht nog samen mogen komen om met elkaar over uw woord te spreken, wil ook daar uw zegen aan schenken. En nogmaals dragen we deze rouwdragenden aan u op, wil ook hen in bijzonder voor uw rekening nemen en hen uw geleide geven. Vergeef al onze zonden, al onze ongerechtigheden, ook de zonden die ons in dit uur weer hebben aangekleefd. Heere, neem ze genadig weg door dat dierbare bloed van Jezus Christus. Amen. We zingen het zesde vers van Psalm 97. En tot God en gaat heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.